Wij gaan verder met de Nederlandse geloofsbelijdenis. Ik vind dat woord Nederlands zo mooi. Het is bedoeld als de geloofsbelijdenis van een hele natie, vanuit de tijd dat het nog een christelijke natie genoemd kon worden. En in ieder geval het protestantse volksdeel zich nog kon verenigen achter deze geloofsbelijdenis. De Confessio Belgica. Altijd alweer verrassend om te weten dat het woord Nederlands in het Latijn Belgicus is. Dat geeft toch diep na te denken. Maar zo heet deze geloofsbelijdenis. Vorig jaar hadden we artikel 3 tot en met 7. Dat was een hele lap. Maar dit zijn twee artikelen, maar die zijn ook behoorlijk groot. We gaan eerst een deel daarvan lezen met elkaar. Artikel 8, de heilige drie-eenheid. Volgens deze waarheid, dat verwijst naar het vorige artikel over de Bijbel. Volgens deze waarheid en dit woord van God geloven wij in één God, die een eeuwig wezen is, waarin drie personen zijn, daadwerkelijk en van eeuwigheid onderscheiden naar hun onmededeelbare eigenschappen, namelijk de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De Vader is de oorzaak, de oorsprong en het begin van alle zichtbare en onzichtbare dingen. De Zoon is het woord, de wijsheid en het beeld van de Vader. De Heilige Geest is de eeuwige kracht en macht die uitgaat van de Vader en de Zoon. Uit dit onderscheid volgt echter niet dat God in drieën gedeeld is. Want de Heilige Schrift leert ons dat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest wel ieder hun zelfstandigheid hebben, onderscheiden door hun eigenschappen, maar zo dat deze drie personen slechts één God zijn. En dan lezen we nog iets uit artikel 9. Bewijzen voor de drie-eenheid. Wij weten dit alles, zowel uit het getuigenis van de Heilige Schrift als uit de werkingen van deze personen en voornamelijk die wij in onszelf gevoelen. De getuigenissen van de Heilige Schriften die ons leren deze heilige drievuldigheid te geloven, zijn op veel plaatsen in het Oude Testament beschreven. We hoeven ze niet alle op te sommen, maar alleen met onderscheidingsvermogen een keuze te maken. In Genesis 1 vers 26 en 27 zegt God, laat ons de mens maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis, etc. God schiep dan de mens naar zijn beeld, man en vrouw schiep hij ze. Eveneens in Genesis 3 vers 22 ziet Adam is geworden als een van ons. Als hij zegt, laat ons mensen maken naar ons beeld, dan blijkt daaruit dat er meer dan één persoon in de Godheid is. En hij wijst daarna de eenheid aan als hij zegt, God schiep. Dan gaan we een heel stuk verder, ik hoop dat u het kan vinden. Het begint met het woord, even kijken, eveneens. Maar dat is op de vierde regel. Eveneens, de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u. 2 Korinthe 3 vers 13. Drie zijn er die getuigen in de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest en deze drie zijn één. Op al deze plaatsen wordt ons duidelijk geleerd dat er drie personen zijn in één goddelijk wezen. En hoewel deze leer het menselijk verstand ver te boven gaat, toch geloven wij die nu op grond van het woord. En wij verwachten de volle kennis en vrucht ervan in de hemel te zullen genieten. Verder moeten we ook letten op de bijzondere ambten en werkingen van de drie personen jegens ons. De Vader wordt genoemd onze schepper door zijn kracht. De Zoon is onze zaligmaker en verlosser door zijn bloed. De Heilige Geest is onze heiligmaker door zijn inwoning in onze harten. Deze leer van de heilige drievuldigheid is altijd aanvaard en bewaard door de ware kerk van de tijd van de apostel af tot nu toe tegenover Joden, Mohammedanen en enige valse christenen en ketters als Marcion, Mani, Praxias, Sabellius, Paulus van Samosata, Arius en dergelijke. Ze zijn terecht door de heilige vaderen veroordeeld. Daarom aanvaarden wij in deze graag de drie geloofsbelijdenissen, namelijk de apostolische, die van Nicea en die van Athanasius, evenzo wat door de kerkvaders in overeenstemming daarmee is vastgesteld. Dat is een hele mond vol. Maar dat is ook geen wonder, want het gaat om een buitengewoon belangrijke leer. Je zou wel kunnen zeggen dat er geen leer typerender is voor het christendom, vooral als je het vergelijkt met Joden en moslims, of zoals hier nog ouderwets genoemd worden, Mohammedanen. Dan is dat wel heel opvallend, deze leer van de drie-eenheid. En dat is ook altijd een van de grote botsingen in elk gesprek met een oprechte Jood of moslim. Die leer van de drie-eenheid. Eigenlijk verdenken ze ons allebei ervan dat wij stiekem aanhangers zijn van een drie-godendom. En dat kun je ook wel begrijpen. Ik vroeg eens aan een rabbijn, denk je nou heus dat wij niet zouden kunnen bidden wat jullie 2 keer per dag zeggen? Shema Yisrael, Heer, hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heer. Zou je niet kunnen zeggen dat wij dat ook kunnen beleiden? We hebben maar 1 God. Nou, hij dacht eigenlijk dat wij dat niet konden beleiden. Nou, dan kan ik je geruststellen, zei ik. Wij geloven ook dat er maar 1 God is. Punt. En dat moet je goed vasthouden. Er is maar 1 God. Zelfs moet je uitkijken om te zeggen, en die ene God heeft een zoon. Want dat werkt al meteen verwarring. Het is geen wonder dat de moslims van het begin af aan, het staat ook geschreven in de Omar Moskee, de rotskoepel op het tempelplein in Jeruzalem, God heeft geen zoon. En dat kan ik ook wel een beetje begrijpen, want als je zegt God heeft een zoon, dan maak je die zoon juist los van de godheid. Je hebt hier God en die God heeft een zoon. Het is veel nauwkeuriger om te zeggen, God is 1, er is maar 1 God, maar die ene God is Vader, Zoon, Heilige Geest. En toch 1 God. Als we zeggen, om dat even toch duidelijk te maken, want u zegt, ja, staat toch in de Bijbel dat God een zoon heeft? Ja, maar dan komt al heel gauw een ander groot probleem om de hoek kijken, dat hier nog niet wordt aangesneden. Dat komt pas in de volgende artikelen. En dat is dat de zoon mens is geworden. Wel mooi om daaraan te denken op deze eerste adventsdag. God is mens geworden. Het woord is vlees geworden. En van die mens Jezus Christus kun je zeggen dat hij op een unieke wijze de Zoon van God was. Maar als het gaat om de eeuwige Zoon van de Vader, die van eeuwigheid in de schoot van de Vader was, dan zeggen we niet God heeft een Zoon. Dan zeggen we wel de Vader heeft een Zoon en de Zoon heeft een Vader. En zo was het van eeuwigheid af. Er is 1 God, Vader, Zoon, Heilige Geest. De Augustinus, die kerkvader van vele eeuwen geleden, die leefde rond 400, die schreef al, eigenlijk zouden we alleen willen zeggen, de Vader is God, de Zoon is God en de Heilige Geest is God en toch is er maar 1 God, punt. Maar ja, zegt hij, vanwege de ketters moet je er helaas toch wel wat meer over zeggen en toen schreef hij er 14 boeken over. Zo gaat dat. Nou ja, een boek is eigenlijk een hoofdstuk in een heel dik boek, maar toch, het is een lijvig werk geworden. De Trinitate, over de drie-eenheid. En eigenlijk is dat altijd nog een heel belangrijke grondslag voor ons denken over de drie-eenheid. Augustinus heeft dat voor het eerst op een meesterlijke wijze geformuleerd. Later in de tijd van de reformatie, bij Maarten Luther, vind je datzelfde. Die heeft eigenlijk soortgelijke woorden gesproken. Eigenlijk zouden we niet meer willen zeggen dan de Vader is God, de Zoon is God en de Heilige Geest is God. Maar ja, en toch is er maar 1 God. Maar ja, vanwege de ketters moet je er wel wat meer over zeggen. En zo gaat het nog steeds. Zo gaat het nog steeds. Wat is nou het kernprobleem van iets wat inderdaad, zoals het hier zo mooi staat in artikel 9, deze leer gaat het menselijk verstand ver te boven. Dus het is ook niet zo, dat moet u niet verwachten, dat u aan het eind van de avond zegt, nou snap ik helemaal hoe dat zit met die drie-eenheid, want dan heb ik iets niet goed gedaan. Het is een mysterie. En ik kan me ook heel goed begrijpen dat Joden zeggen, ja, als jullie het over die 3 personen hebben, dan heb je het toch eigenlijk over 3 goden. Dat is niet waar, maar ik kan het wel begrijpen. Ik kan ook begrijpen wat die Jehovah's getuigen zeggen, die zeggen aan de deur, dan voor de eenvoudige zielen hebben ze dan een rekensommetje, kijk, zeggen ze 1 + 1 + 1 = 3. Nou, hoe kan dat dan 1 zijn? Als ik ooit zo'n Jehovah's getuige aan de deur krijg, dan zeg ik, aha, maar 1 × 1 × 1 = 3. Is 1. Ja, nou zeg ik het zelf nog verkeerd. En dan zou hij zeggen, dat slaat nergens op. En dan zou ik zeggen, nou wat u zei, slaat ook nergens op. Dat zijn allemaal pogingen om het mysterie toch enigszins begrijpelijk te maken. Je kunt wat dit mysterie betreft eigenlijk in 2 manieren scheef gaan. Dat is vaak zo met Bijbelse leerlingen. Of naar de ene kant, of naar de andere kant. Ik zal u uitleggen wat ik bedoel. Je kunt zo bang zijn dat die afzonderlijke personen niet genoeg tot hun recht komen, dat je uiteindelijk toch inderdaad belandt bij een drie-godenleer. Dat noemen we tritheïsme, drie-godenleer. In de middeleeuwen had je een man met name Rosellinus, dat was een geestelijke, die misschien wel het meest duidelijke voorbeeld is in de geschiedenis van iemand die inderdaad zo'n drie-godenleer redeneerd heeft. En dat kan je begrijpen. De Vader is God, de Zoon is God, de Heilige Geest is God. Dus je kan je absoluut voorstellen dat iemand zegt, nou, laten we dan maar gewoon eerlijk over zijn. In feite, als ze alle drie onderscheiden zijn van elkaar, dus ze zijn alle drie God, dan hebben we gewoon drie goden. En de oude kerk had gezegd, fout, er is maar één God, terecht. Er is maar één God. En dat handhaven we tegenover Joden en tegenover moslims. En ook tegen, zoals het hier zo mooi staat, tegenover alle valse christenen en ketters, doe maar. Je kunt ook nog naar de andere kant scheef gaan. Je kunt zo de eenheid van God benadrukken, dat er van die drie personen niet zoveel overblijft. U ziet helemaal aan het einde al die moeilijke namen. Zeven namen worden daar genoemd van ketters. En als u kijkt naar nummer 4, dan ziet u daar de naam van Sabellius staan. De meeste van hen kwamen uit de derde eeuw. En Sabellius is de vader van het Sabellianisme. Nou, dat had u ook kunnen bedenken. En wat is nou Sabellianisme? Dat is de leer dat Vader, Zoon, Heilige Geest eigenlijk drie namen voor God zijn. Drie manieren waarop God zich openbaart. De ene keer openbaart hij zich als Vader, dan weer als Zoon, dan als Heilige Geest. Er zijn als het ware drie aangezichten die God aan kan nemen, maar het gaat toch vooral over één God. En de oude kerk heeft die leer ook veroordeeld. En gezegd, op die manier blijft er niets over van die drie afzonderlijke personen. Je kunt dan niet meer goed onderscheiden wat de Vader gedaan heeft en wat de Zoon gedaan heeft. Je kunt eigenlijk niet meer goed zeggen, de Vader zond zijn Zoon in deze wereld. En de Heilige Geest is door Vader en Zoon in deze wereld gestuurd, want uiteindelijk is het dan allemaal één persoon. Nou moet ik u daar wel bij vertellen, dit wordt een moeilijke avond hoor, dus ik hoop dat jullie goed uitgeslapen zijn en goed gegeten hebben. Want als er staat in artikel 8, in het tweede regeltje, wij geloven in één God die een eeuwig wezen is waarin drie personen zijn, dan moet ik al iets zeggen over dat woord personen. Tot 200 jaar geleden had ik dat in een bijbelavond nog rustig kunnen handhaven, dat woord personen was nog geen vuiltje aan de lucht. Maar in de laatste 200 jaar is er met dat woord wel wat gebeurd. Dat komt door de opkomst met name van de moderne psychologie. Als wij vandaag zeggen personen, dan bedoelen we ook wat we bedoelen met het woord individu. Dat betekent letterlijk ondeelbaar. Dat is een persoon onderscheiden van alle andere personen. En die hebben een grote mate van zelfstandigheid. Als je getrouwd bent, dan zijn man en vrouw allebei een afzonderlijke persoon en ze zijn toch een eenheid. Maar die eenheid neemt niet weg dat ze toch allerlei heel verschillende dingen kunnen doen, ook los van elkaar. Ze kunnen heel eigen hobby's hebben waar de ander zich helemaal niet mee bezighoudt. Hun eigen werkzaamheden waar de ander zich niet mee bezighoudt. En als je die toer opgaat, dan kom je bij de drie eenheidsleer in de gevarenzone. Want zo zijn die drie personen nou juist niet. En dat wordt hier in deze artikelen ook goed uitgelegd. Want er wordt in die artikelen constant het middenweg bewandeld aan de ene kant. Om niet bij dat drie godendom uit te komen. En aan de andere kant niet bij dat Sabellianisme. Waarbij er van die drie personen niets meer overblijft. Maar we zeggen er vandaag bij, maar ja, dat is de laatste 200 jaar en dit document is 450 jaar oud. We zeggen er vandaag bij, kijk uit met dat woord personen. Maar dat zou de indruk kunnen wekken alsof de Vader dingen doet waar de Zoon en de Heilige Geest niets mee te maken hebben. En de Zoon doet dingen waar de Vader en de Heilige Geest niks mee te maken hebben. En de Heilige Geest doet dingen waar de Vader en de Zoon niks mee te maken hebben. Ze doen allemaal, zoals we dat modern uitdrukken, hun eigen ding. En daar is in de Bijbel nooit sprake van. Er is niets wat de Vader volstrekt alleen doet. Er is niets wat de Zoon volstrekt alleen doet. En zo is het ook met de Heilige Geest. Er is geen werk waar ze niet alle drie bij betrokken zijn. Neem nou het werk van de schepping. Hier in artikel 9 wordt gezegd dat de Vader wordt genoemd onze schepper door zijn kracht. En daar kan ik ook wel inkomen als je dan maar wel bedenkt dat wij driemaal lezen, Johannes 1, Hebreeën 1 en Kolosse 1, dat de Vader schept door middel van de Zoon. En je kunt eraan toevoegen in de kracht van de Heilige Geest. Dat zie je al in Genesis 1 vers 2. De Geest God zweefde over de wateren. De Heilige Geest is van begin af aan daarbij betrokken. God heeft alles geschapen door zijn adem, zeggen de psalmen. Maar dat woord adem is hetzelfde als het woord geest. God heeft alles geschapen door zijn geest. Nou, dat is maar één voorbeeld. Neem het werk van de verlossing. Natuurlijk, de Heer Jezus is onze verlosser in eigenlijke zin. Zo staat het hier. De Zoon is onze zaligmaker en verlosser. Maar ook dat is hij niet alleen. Het is de Vader die zijn Zoon gegeven heeft met het oog op onze verlossing. En in de Hebreeën 9 lezen wij dat de Heer Jezus zich heeft overgegeven door de eeuwige geest. Hij heeft het werk volbracht in de kracht van de Heilige Geest. Dus de Vader gaf de Zoon gaf zichzelf en dat alles in de kracht van de Heilige Geest. En zo zou je door kunnen gaan. Hier wordt bijvoorbeeld verwezen naar Lucas 1 vers 35, de woorden van de engel Gabriël tot Maria. De Heer Jezus die in de moederschoot van Maria gevormd is, maar daar verwekt is door de kracht van de Heilige Geest. En als hij geboren wordt, is hij zoon van God. Dat is de zoon van de Vader. Vader, Zoon, Heilige Geest zijn ook in dat werk bij elkaar betrokken. En zo kun je doorgaan. Het geldt voor alle dingen. Het is altijd een zaak van alle drie. Als het gaat om onze dagelijkse levens is het zelfs precies hetzelfde. Ik krijg vaak de vraag, tot wie moet je nou eigenlijk precies bidden? En dan zeg ik erbij, dat hangt er vanaf in wat voor situatie je bent. Maar ik zeg er ook bij, je hoeft er niet zo precies in te zijn, want als je je zou vergissen is dat niet erg. Ze hebben boven één postadres, dus het komt altijd toch op de goede plek terecht. Maar als het gaat om het feit dat ik een kind van de Vader ben, dan bid ik tot de Vader als het gaat om dagelijkse zorg die hij voor ons heeft. En daarin worden vaak slordigheden toegepast. Je hoort wel eens in een gebed en ach, ik zei je al, het komt boven allemaal op hetzelfde adres aan. Maar het is toch heel slordig om te zeggen, dank u wel Vader dat u voor ons gestorven bent. Wordt je ook duidelijk gezegd in deze artikel, het is niet de Vader die voor ons gestorven is. Het is de Zoon die voor ons gestorven is, als mens. Je moet het wel onderscheiden, ook al is het nooit los van die andere twee. Het is ook slordig om te zeggen, dankjewel Heer Jezus dat we uw kinderen mogen zijn. Nogmaals, dat komt boven goed aan, maar het is slordig, het is onnadenken. Wij zijn niet kinderen van de Heer Jezus. Hij wordt zelfs de eerste, we zijn gelijkvormig aan hem gemaakt, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Hij schaamt zich niet ons broeders te noemen. Hij noemt ons niet kinderen. We zijn kinderen van de Vader. We zijn broeders van zusters van de Heer Jezus. En zo, ik begon al te zeggen, als ik tot de Vader bid, dan is dat als het gaat om de dagelijkse zorg. Dan gaat het om alle behoeften die ik heb als kind van de Vader. Als het gaat om mijn werk als dienstknecht, dan denken we eraan dat we niet door de Vader gezonden zijn, maar door de Zoon, door de Heer Jezus. Hij is onze meester. Hij is de Heer van de dienstknecht. Nogmaals, het komt allemaal goed aan boven, maar je moet daarin zorgvuldig zijn. En het is altijd in alle dingen die we doen, of we nu de zorg van de Vader ondervinden, of dat we gezonden worden als dienstknechten door de Heer Jezus, het is alles in de kracht van de Heilige Geest. En veel christenen bidden ook met vrijmoedigheid tot de Heilige Geest als het gaat om die kracht. Dus je moet hier constant onderscheiden, anders kom je in het sabellianisme terecht. Maar je mag je nooit scheiden. Anders kom je bij Rosselines terug. Nou ja, dan kunt u vanavond mee naar huis nemen. En als u dan gevraagd wordt, wat heb je nou geleerd vanavond? Dan zegt u, nou, als je nou maar uitkijkt dat je niet bij Sabellius of bij Rosselines uitkomt, dan zit je wel goed. Maar u mag die namen ook onmiddellijk weer vergeten. Als we de kern van de zaak maar vasthouden. Soms is het wel goed, dat zeg ik nou heel pragmatisch, dat we al die dwaalleringen gehad hebben. Je zou kunnen zeggen, elke denkbare dwaalleer is ooit wel eens een keer uitgeprobeerd. En eigenlijk zou ik nog niet eens, zoals het hier zo hard staat, enige valse christenen en ketters. Nou, dat suggereert alsof bij voorbaat vaststaat dat die mensen allemaal in de hel zijn beland. En dat zou ik nog niet eens zo hard willen zeggen. Je kunt ook zeggen, dat klinkt toch een beetje aardiger, dat die mensen, nou Mani niet, Mani was helemaal geen christen, die beleed het ook helemaal niet te zijn. Maar die anderen hebben toch op hun manier geprobeerd het geheimenis in beeld te brengen. En ik ga niet over hun eeuwig oordeel. Ik zeg wel, wat ze zeiden is ook volgens mijn bescheiden mening niet bijbels. Maar je moet uitkijken om zo iemand dan al te vlug een valse christen te noemen. Daar zullen we maar geen oordeel over geven. Maar ze hebben wel alles uitgeprobeerd wat er aan verklaringswijze mogelijk was. Arius ging nog veel verder. Arius was eigenlijk degene door wie dat concilie van Nicea tot stand is gekomen. Aan het eind wordt nog van die belijdenis, die geloofsbelijdenis van Nicea gesproken. Dat was in het jaar 325. En de aanleiding daarvoor was toch vooral de leer van Arius. En dat noemen we het Arianisme. Dat heeft een geweldige impact gehad. De christenen die woonden in noorden van Europa, dat waren al die Germaanse volkstammen waar we zelf van afstammen, dat waren allemaal, althans niet allemaal, maar de meeste van ons, dat waren allemaal Arianen. Dat is heel lang zo gebleven. Nou, wat was de leer van Arius? Dat is de leer, komen ze voor de tweede keer vanavond, van de Jehovah's getuigen. Namelijk, de Heer Jezus is niet de eeuwige zoon van de Vader, maar hij is het allerhoogste geschapen wezen. Je kunt ook zeggen de allerhoogste geschapen engel. Voor alle andere dingen is hij als eerste geschapen. Arius beriep zich daarvoor op Spreuken 8 en andere plaatsen. Daar kwam Athanasius, die naam wordt ook nog genoemd aan het einde, de geloofsbelijdenis van Athanasius, hoewel die pas veel later is opgesteld. Athanasius, dat was een presbyter, een oudste in Alexandrië, in Egypte, die kwam daar tegen in protest. Daar was nog een vrij jonge man en hij heeft op dat concilie van Nicea het voor elkaar gekregen dat die leer van Arius werd veroordeeld, terecht. Kun je dankbaar voor zijn. Nu wij ook de week betreden hebben, dat zal niet vaak vanaf de kansel vermeld zijn, maar toch de week van Sint-Nicolaas, is het mij een genoegen u mede te delen dat ook Sint-Nicolaas dat concilie heeft bijgewoond. Maar er gaat een verhaal dat door Bertus Aafjes is opgetekend, even ter onderbreking van deze zware stof. Sint-Nicolaas ontdekte in een herberg waar hij onderweg verbleef met zijn knecht, dat er nog een andere bisschop ook op weg was naar het concilie en hij wist dat dat een aanhanger van Arius was. Dus dit is nou een minder mooi trekje van Sint-Nicolaas. Hij zei tegen zijn knecht, wil jij de twee koppen van die ezels, ja ik bedoel dus niet die bisschop en zijn knecht, maar letterlijke ezels, afhakken en dat deed hij. Hij is 's nachts staan naar beneden gegaan en heeft die twee koppen afgehakt, want daardoor dachten ze, zouden ze niet op tijd op dat concilie komen. Maar de knecht van deze andere bisschop die kwam erachter en die kwam huilend bij zijn meester en vertelde dat die koppen afgehakt waren. Hij zei, doet er niet toe, ga terug daar in die donkere stal, zet die koppen er gewoon op en ik beloof je dat ze weer zullen aangroeien. Maar dat heeft hij in het donker 's nachts gedaan, maar hij had een witte en een zwarte ezel en de volgende dag kwamen ze in Nicea aan, u raadt het al. De zwarte kop had hij op de witte ezel gezet. En de witte kop op de zwarte ezel. Genoeg over Sint-Nicolaas. Maar hij was erbij op dat concilie. En daar wordt met Sinterklaasfeest zelden over gesproken. Dat hij nog het concilie van Nicea heeft meegemaakt. En dat ze daar samen hebben geworsteld met deze zware materie. De drie-eenheidsleer is eigenlijk pas later in Constantinopel in het jaar 381 helemaal tot stand gekomen. Want daar ging het vooral over de vraag of ook de Heilige Geest een goddelijk persoon is. Dus en goddelijk en een persoon. En toen dat ook eigenlijk helder was geworden voor de vroede vaderen, toen was daarmee eigenlijk de leer van de drie-eenigheid compleet. in 325, dus dat is 56 jaar eerder, ging het vooral over die dwaling van Arius. Is de Heer Jezus van eeuwigheid zoon van de Vader, of is hij een hoge geschapen engel, de eerste van al Gods scheppingswerken? Het was een geweldige strijd. En ik heb u gezegd, die Arianen hebben nog heel, heel lang hun invloed laten gelden. En pas heel, heel geleidelijk is die leer van de kerk, wat ons toen de katholieke kerk was, de universele kerk, die heeft gezegevierd en al die dwaaleringen zijn tenslotte uitgestorven. Het ging over grote zaken. Wij zouden vandaag zeggen, het ging echt over de basis van het christelijk geloof. De godheid van Christus. Nog weer later, maar dat komt bij volgende avonden nog, moest ook nog het probleem worden uitgeknokt, hoe dat nou zit met de verhouding tussen die godheid en de mensheid in die ene persoon van die Jezus. Dat is minstens een groot mysterie. En dat is eigenlijk pas in 451 op het concilie van Chalcedon uitgevochten. En dus zo lang heeft de kerk daarover gedaan. Wat wij hier vanavond en de volgende avond zo even in een paar uur met elkaar bespreken, daar heeft de kerk honderden jaren over gedaan. En je zou zeggen, stond het dan niet duidelijk in de Bijbel? Ja, luister, de Bijbel kent natuurlijk niet een afgewogen en afgeronde drie-eenheidsleer die je gewoon dat en dat hoofdstuk kunt opzoeken en daar staat het dan. Men moest nadenken over al de gegevens die er in de Bijbel staan om te proberen daar dan zicht op te krijgen hoe het nou precies was. En ik zei u al, alle misverstanden daarbij die zijn langzamerhand voorbijgekomen totdat de kerk dacht, nou hebben we het ongeveer wel op een rijtje. En eigenlijk zijn we daar heel dankbaar voor. Want ik ben lang niet zo dankbaar voor alles wat de kerk heeft besloten in die tijd. Datzelfde concilie van Nicea heeft ook de eerste geboden uitgevaardigd tegen de Joden. Dat is de minder mooie kant van Nicea. Maar als het gaat om de leer van Christus, om de leer van de drie-eenheid, kun je alleen maar dolblij zijn dat ze daar goed uitgekomen zijn. Dat vinden we nog steeds. En wij vinden dat niet omdat dat in die oude geloofsbelijdenissen staat. Daarvoor zijn we door en door protestants. Maar wij vinden omdat dat inderdaad dit de leer van de schrift is. Als je nog even kijkt naar artikel 8, dan zie je daar ergens in de vierde of vijfde regel staan, de Heilige Geest die uitgaat van de Vader en de Zoon. Dat staat daar zomaar even en je denkt daar helemaal verder niet bij na. Maar dit is notabene een van de grootste twistappels geworden in de kerkgeschiedenis. Namelijk in het jaar 1054. Weet u nog, het schisma. De eerste heel, heel grote kerkscheuring. Waarbij de westerse kerk, dat was toen uitsluitend de Rooms-Katholieke kerk, daar was nog lang geen protestantisme in het zicht. En aan de oosterse kant was dat de Grieks-Orthodoxe kerk, waar later ook al die andere orthodoxe kerken van afgesplitst zijn. Zeg maar het westerse christendom en het oosterse christendom. Officieel zijn die uit elkaar gegaan vanwege één woordje. Dat is nog een scheuren, hè? Over één woordje. En die scheuring duurt door tot vandaag aan de dag. Dat was het woord filioque. In de oorspronkelijke versie, ik zal u uitleggen wat dat is. In de oorspronkelijke versie van die geloofsbelijdenis van Nicea, daar stond, de Heilige Geest gaat uit van de Vader. Punt. Dat wil zeggen, van eeuwigheid af, dus niet de komst van de Heilige Geest in deze wereld, nee. Het gaat erom, hoe verhouden die drie personen zich vanaf alle eeuwigheid. Nou, de Zoon is van eeuwigheid af gegenereerd door de Vader, zei de oude kerk. Dus niet de Zoon heeft een bepaald begin in de tijd gehad. Nee, de Zoon wordt van eeuwigheid af gegenereerd. Dus de Vader is zijn Vader. En vanaf wanneer is dat zo? Vanaf alle eeuwigheid. Daar staat je verstand natuurlijk ook bij stil. Maar ik geloof dat ze het volkomen bij het rechte eind hadden. En de Heilige Geest gaat uit van, ja, nou komt het, van de Vader stond er oorspronkelijk. En toen kwamen er allerlei theologen aan de westerse kant die zeiden, ja, maar dat is niet genoeg. Het moet zijn de Vader en de Zoon. En die hebben later die uitdrukking en de Zoon erin gesmokkeld. Terwijl het er oorspronkelijk niet in stond. Volgens mij terecht, maar het is wel moeilijk om precies te zeggen wat nou het meest Bijbels is, want de Bijbel zegt daar gewoon helemaal niks over. Er staat wel in Johannes 15 dat de Heilige Geest uitgaat van de Vader en gezonden wordt door de Zoon. Maar dan gaat het over de komst van de Heilige Geest met Pinksteren. Maar van eeuwigheid uitgaat van de Vader, al of niet met de Zoon. Je kunt je eigenlijk niet voorstellen dat over dat ene toegevoegde woordje, dat er ingesmokkeld werd in die geloofsbelijdenis. In het Latijn zijn dat niet drie woorden, en de Zoon, maar één woord, filioque. Kun je niet voorstellen dat daar een scheuring over ontstond. Maar je moet daarbij bedenken dat je soms als twee partijen heel ver uit elkaar groeien, je soms maar één woordje nodig hebt om het, de vonk in de, hoe heet dat, het vuur in de pan te laten slaan. Zeg ik het goed? Nou, u begrijpt in ieder geval wat ik bedoel. De vonk in het kruidvat. Nou ja, zoiets. En dat was dat ene woord, maar er zat veel meer achter. Het is boeiend, ik ga u daar niet te veel mee verdiepen. Maar als je kijkt wat de Oosterse theologen over ons, over de Westerse theologie schrijven, en dat maakt niet veel uit op dit punt of je katholiek of protestant bent hoor. Want in allemaal staat in die geloofsbelijdenis dat de geest uitgaat van de Vader en de Zoon. Net zoals Guido de Bree dat hier ook geschreven heeft. En die Oosterse christenen die zeiden, daar kan je aan zien, dat tekent de hele ontwikkeling van de Westerse theologie, van het Westerse christelijke denken. Zij laten de geest uitgaan van de Vader en de Zoon. En daarmee heb je eigenlijk als het ware twee werelden. Een wereld waar de geest uitgaat van de Vader en een waar die uitgaat van de Zoon. En ze proberen daar een hele tweedeling van in onze cultuur uit aan te brengen. En als je dat leest, ik ga daar niet over in details, dan zeg je nou, dat zou nog best eens waar kunnen zijn ook. En omgekeerd deden die Westerse theologen ook naar het Oosten. Die zeiden, kijk, die laten de geest uitgaan alleen van de Vader. Met andere woorden, je hebt daar twee bronnen om de Vader te leren kennen, zowel de geest als de Zoon. En die wezen op een diepe tweedeling in de Oosterse theologie. Nou, wat is daarvan waar? In elk geval geeft het aan dat dat ene woordje een berg aan verschillen met zich meebrengt. Want ze zijn nog steeds heel anders. Tegenwoordig leven we in een tijd dat we elkaar niet meer zo verketteren. De paus is al op bezoek geweest en de patriarch van Constantinopel is al bij de paus op bezoek geweest. Maar je vraagt je af of ze het ooit eens zullen worden. Want inderdaad, die cultuurverschillen zijn heel, heel diep. Misschien nog wel dieper dan tussen katholieken en protestanten. Want dat zijn per slotverrekening allemaal Westerse christenen. Ze geloven allemaal dat de geest uitgaat van de Vader en de Zoon. Nou, dat had u nooit gedacht, hè? Dat als je dat nou zo leest daar in dat artikel, dat daar zo'n boel gedachten achter zitten. En dat is zo. Dat is zo. Het artikel zegt eigenlijk ook, je zou het zo kunnen formuleren om toch onderscheid te maken. Hè? Want ik heb u al gezegd, of het nou gaat over de schepping of over de verlossing, ze doen het allemaal samen. Dat is zo. Maar er zijn natuurlijk wel accentverschillen. En dat artikel zegt ook terecht, je kan niet zeggen dat de Vader voor ons aan het kruis gestorven is. Je kunt ook niet zeggen dat de Heilige Geest gestorven is. Er is maar één gestorven. Dat is de mens Christus Jezus die de Zoon van God is. Dat is volkomen juist. Maar tegelijkertijd is het toch één God. Het is één God. En daar blijven we vasthouden. Als je onderscheid wil maken, zou je, zo heb ik het al geleerd als jong mens op de Bijbelles waar ik op zat. Dat is alle dingen gaan uit van de Vader. Ze worden tot stand gebracht door de Zoon en het gebeurt in de kracht van de Heilige Geest. Dat verschilt niet zo gek veel van wat we hier lezen trouwens in deze artikelen. En ze helpen ons toch om enig onderscheid te maken. Als er staat bijvoorbeeld, de Vader wordt genoemd onze schepper, zo begint ook de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en op aarde. Nou zou je kunnen zeggen, oké, maar waar zijn hier de Zoon en de Geest? Want alles is toch geschapen door de Zoon en de kracht van de Heilige Geest? Ja, dat is zo. Maar alles is uit God, de Vader. Dus als we zeggen, als we moeten zoeken wie is nou de eigenlijke zin, de schepper, dan zeggen we, deze hele wereld is uit de Vader. Maar we zeggen er meteen bij, en dat ontkennen deze artikelen niet, het is gebeurd door de Zoon. Hij is de uitvoerende macht geweest. Je zou kunnen zeggen, de Vader was de architect, maar de Zoon was de aannemer door wie het werk tot stand is gebracht. En dat alles in de kracht van de Heilige Geest. Dus alles is uit de Vader, alles is door middel van de Zoon en in de kracht van de Heilige Geest tot stand gebracht. Daardoor kun je dus wel onderscheidingen maken. Zo is het ook met de verlossing. Alles is uitgegaan van de Vader. Als we zeggen, waar is dat plan van de verlossing geboren? Dan zeggen we, in het hart van de Vader. En hij heeft de Zoon daarbij betrokken, want het zou door middel van de Zoon moeten gebeuren. En het zou gebeuren in de kracht van de Heilige Geest. Zo proberen we die dingen van elkaar te onderscheiden. Er staat in het begin van... ik wil nog even een ding zeggen wat ik vergeten ben om te noemen. Maar in het begin van het artikel 8, in de tweede regel, daar staat dat woord onmededeelbaar. Daar bent u misschien al over gestruikeld. Dat betekent eigenlijk heel gewoon, dat zijn de eigenschappen die de Vader wel heeft en de Zoon en de Heilige Geest niet. Dus er is onderscheid. Alles is uit de Vader, niet uit de Zoon of uit de Heilige Geest. En de Zoon is geboren uit de Vader. Dat geldt alleen maar voor de Vader, voor de Zoon en niet voor de Vader, niet de Heilige Geest. De Heilige Geest gaat uit van de Vader en de Zoon. Dat geldt alleen voor hem. Dat zijn de onmededeelbare eigenschappen. Daarin is elk van de drie uniek. En daarin zijn ze onderscheiden van de anderen. Nou, laten we nou eens gaan naar artikel 9. Daar heb ik al heel veel over gezegd. In dat tweede regeltje, de werkingen, dat vind ik heel mooi. Die wij voornamelijk in onszelf gevoelen. Daar zat ik even wel op te staren. Waar denkt Guido de Bray aan? En eigenlijk is dit heel mooi. Het gaat niet langer meer over iets dat heel abstract is en ver van ons vandaan. Misschien dat u dat wel dacht. Misschien dacht u al bij uzelf, nou ja, uiteindelijk, het zal wel kloppen zoals Owenel dat zegt, maar voor mij is het verder niet zo belangrijk. Het raakt mij niet zo. Vooral mensen die constant vragen, wat heb ik daar nu aan in mijn praktische leven? Ja, die zijn meestal nou niet zo geïnteresseerd in al dit soort theoretische vragen. Zo worden ze ervaren, als theoretische vragen. En nu zegt de belijdenis, ja, pas op. Maar deze dingen hebben ook betekenis voor ons alledaagse leven. Ik gaf dat straks al aan door wat ik zei over het gebed. Als kind bid ik tot de Vader, als dienstknecht bid ik tot de Zoon en ik bid tot de Heilige Geest om kracht. Die onderscheidingen maak ik wel. Maar daarmee geef ik ook aan dat die drie personen in de Godheid dus wel degelijk iets te maken hebben met mijn gewone alledaagse leven. Dus als het gaat hier over de verschillende werkingen van die drie personen, dan zegt de geloofsbelijdenis, en die ervaren wij in ons eigen bestaan. Als schepsel komen wij uit de hand van de Vader. In ons leven zijn wij volgelingen van de Zoon. Wij volgen hem na. Als mens heeft hij hier op aarde gewandeld. Hem volgen wij na. En als het gaat om de kracht van God die zich in ons openbaart, dan gaat het om de kracht van de Heilige Geest. En dat heeft alle drie te maken met mijn praktische leven. Denk erom, de leer van de drie-eenheid, zegt de belijdenis, is niet een zaak van hobbyisten, van mensen die zich graag bezighouden met theoretische problemen. Mensen die zich nou eenmaal graag in theologie verdiepen. De geloofsbelijdenis is geen theologisch document. Alleen maar voor vakgeleerden. En dat geldt voor elke belijdenis, geldt voor elke catechismus. Het zijn altijd kerkelijke belijdenissen. Dat wil zeggen, dit is wat het kerkvolk geacht wordt te geloven. Dat is dus gewoon elke gelovige, ook degene die niet zo erg geschoold waren. En in die tijd waren er maar heel weinig mensen geschoold. Heel veel mensen konden niet eens lezen of schrijven. Maar ze waren allemaal hierbij betrokken. Het ging wel degelijk over hun praktische leven. En ik sta er wel eens van te kijken hoe die mensen die vaak totaal ongeschoold waren en nauwelijks konden lezen en schrijven, veel dieper over deze dingen theologische debatten konden voeren met elkaar dan wij vandaag, die allemaal hoog opgeleid zijn. En wij veel vaker de klacht horen, nou, dat is ons ingewikkeld en abstract, daar kan ik niks mee. Dat zeiden ze ook in die tijd nog niet, hè? Daar kan ik niks mee. Dat is een uitdrukking van onze tijd. Dit is echt wel iets van ons eigen leven, eigen bestaan. En nu gaat Guido de Bray ons schriftplaatsen geven. Nou vind ik het altijd wel een beetje moeilijk om schriftplaatsen uit het Oude Testament te noemen die dan een bewijs zouden zijn van de drie-eenheid. Want eigenlijk zijn het geen van alle echte bewijzen. Als dat zo was, dan zouden ook de Joden op grond van het Oude Testament allang tot het inzicht zijn gekomen dat God in ieder geval meerdere personen is. En daar zijn ze mordicus op tegen. God is één persoon. Kijk nou maar eens naar die eerste tekst, Genesis 1. Laat ons mensen maken, naar ons beeld en onze gelijkenis. Achteraf, in het licht van het Nieuwe Testament, zeg je, hé, hoe zou je dat ons kunnen verklaren? Nou, doordat wij nu weten dat God 3 is en 1, God 1 en God 3, Vader, Zoon, Heilige Geest, zeg je, hé, dat is bijzonder. God is 1 en hij spreekt toch in deze meervoudige vorm. Laat ons. Nou zijn er ook wel heel christelijke uitleggers die zeggen, ja, is toch wel een beetje inlegkunde om daar nou in Genesis 1 al meteen de drie-eenheid in te lezen. En samenvatten zou je kunnen zeggen, de drie-eenheid vind je gewoon niet in het Oude Testament. Punt. Maar, in het licht van het Nieuwe Testament, gaan een heleboel dingen oplichten in het Oude Testament. Want je zegt van, hé, nou begrijpen we dat beter. Doordat we in het Nieuwe Testament vertrouwd zijn met de leer van de drie-eenheid. En de leidenis noemt hier verschillende voorbeelden. Ik heb u ook straks ook al andere voorbeelden van mezelf genoemd. In het scheppingswerk, in het verlossingswerk, waar ze steeds alle drie bij betrokken zijn. Hier wordt gesproken over de doop van Johannes. De Heer Jezus werd gedoopt en er ging de stem van de Vader uitspreken wie de Zoon was. Vader en de Zoon en de Heilige Geest daalden in de gedaante van een duif op hem neer. Daar zie je ze alle drie. En er zijn zoveel andere voorbeelden van te geven. Ik heb u verteld over het voorbeeld van Lucas 1. Aan het slot van 2 Korinther 13, daar vinden we de zegen die heel vaak aan het eind van kerkdienst en samenkomsten wordt uitgesproken. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u. Tegelijkertijd zit daar een addertje onder het gras. Ik weet niet of u nog meer moeilijkheden kunt incasseren. Ik ga het nog één keer proberen om u aan het uw gedachten te prikkelen. Want hier staat niet Vader, Zoon, Heilige Geest. Hier staat de Heer Jezus Christus. Dat is zijn naam als mens. En vervolgens staat er niet de Vader, maar er staat God. Wat betekent dat? Dat betekent dat heel vaak in de theologie niet goed onderscheid is gemaakt tussen de verhouding van God naar de mens Jezus Christus en de verhouding van de Vader naar de Zoon. Dat is niet hetzelfde. Als het gaat over de Vader en de Zoon, dan gaat het over de goddelijke personen, de Vader en de Zoon en hun relatie. In Johannes 17 gaat het om een gesprek dat de Zoon heeft met zijn Vader. Daarom zou ik dat nooit een hogepriesterlijk gebed noemen, want een hogepriester is een mens die namens het volk tot God nadert. Maar dit is de Zoon die met zijn Vader spreekt. Dat is heel wat anders. Als hij Jezus op het kruis zegt, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Zie je dat heel duidelijk. Daar spreekt hij als mens tot God in de hemel. God in de hemel was zijn God als mens, als Jood hier op aarde. Maar andere keren spreekt hij Jezus als de Zoon tot zijn Vader. En dat zijn twee verschillende dingen. Ga nog eens even mee naar artikel 8. Daar staat in het vierde regeltje of zo, de Zoon is het woord, de wijsheid en het beeld van de Vader. Daar heb je nou zo'n kleinigheid. Dat is nou niet om op elke slak zout te leggen, maar de Bijbel zegt het niet. De Bijbel zegt niet dat de Zoon het beeld van de Vader is. De Bijbel zegt dat de mens, Jezus Christus, hier op aarde het beeld van God was. Dat wil zeggen, Adam was geschapen in het beeld en de gelijkenis van God, maar er was nog nooit een mens geweest, ook Adam niet, in wie dat beeld volmaakt zichtbaar is geworden. Totdat de mens Jezus Christus kwam. En in deze mens werd het beeld van God volmaakt zichtbaar. In Kolosse 1 lees je dat en in 2 Korinthe 4. Dat deze mens het beeld van God was. Nooit was er een mens geweest in wie dat beeld van God zo helder zichtbaar werd. En dat kwam natuurlijk doordat hij zelf God is. Dat is waar. Maar een mens die het beeld van God is, dat is niet hetzelfde als de Zoon die beeld van de Vader is. Dat laatste lees je nergens in de Bijbel. En dat zie je constant dat er in die theologie die worsteling is om dat helder te krijgen. En zelfs in die zegen aan het eind van 2 Korinthe 3 gaat het eerst om de genade van een mens, Jezus Christus. Die mens is God. Maar dat is niet hetzelfde. Ook hier moet je niet scheiden, maar wel onderscheiden. Dat komt in volgende artikelen nog wel aan de orde. Het is niet spijkers op laag water zoeken, in sommige gevallen is zelfs van de grootste betekenis. Ik krijg zo vaak vragen, hoe kan je nou zeggen dat Jezus door God verlaten was, terwijl hij zelf God is? Ja, maar dan gaat het uitdrukkelijk over de Heer Jezus als mens. Hij was zo volkomen mens dat hij hier op aarde, op het kruis, door God verlaten kon worden. Maar ik zou niet graag willen zeggen dat de Zoon door de Vader verlaten werd. Dat is een verwarring van twee totaal verschillende dingen. Integendeel, de Heer Jezus zegt in Johannes 16, ik ga niet alleen, hij is op weg naar het kruis, maar hij zegt, ik ben niet alleen, de Vader is met mij. Net als in Genesis 22, Abraham en Isaac. Zo gingen die beiden tezamen. U ziet, dit zijn lastige onderwerpen. Weet u hoe dat komt? Omdat het hier gaat over het fundament. Het fundament daarvan denken we vaak, och, dat snapt iedereen wel, dat fundament is eenmaal gelegd. Daar wordt dan ook weinig over gepreekt. Wie van jullie heeft er nou wel eens een preek over de drie-eenheid gehoord? Dat is zo fundamenteel dat men denkt, nou, dat hoeven we niet meer uit te leggen. Terwijl dit nou juist zo belangrijk is, want die fundamenten zijn eigenlijk het in zekere opzicht het moeilijkst. Vaak duurt het heel lang voordat het fundament van een gebouw gelegd is. En als het er eenmaal ligt, dan gaat die bouw heel vlot. Sta je van te kijken hoe snel het dan ineens gaat. Maar het fundament is zo belangrijk dat dat goed gelegd wordt, dat dat stevig in elkaar zit. En is met deze dingen ook zo. De geloofsbelijdenis begint in zekere opzicht met de moeilijkste thema's die je kan voorstellen. Het gaat hier over dingen, ik herhaal het, die het menselijk verstand ver te boven gaan. Maar die wij toch geloven op grond van het woord. Binnenkort ben ik bij de behandeling van de Heidelbergse Catechismus in Waddinxveen met dat punt aangeland. Maar de vraagsteller zegt, ja, maar hoe weten we dat nou van die drie eenheid? En dan staat er heel simpel, dat staat in de Bijbel klaar. Want uiteindelijk kunnen we er ook niet veel meer over zeggen. De Bijbel maakt duidelijk, de Vader is God en de Zoon is God en de Heilige Geest is God. En toch is er maar één God, klaar. Daarom zei Augustinus, hadden we het hier nou maar bij kunnen laten. En Luther zei later hetzelfde. Maar ja, vanwege de ketters enzovoort. Daarom moet er zoveel over gezegd worden. Dat doet de Bijbel ook. Maar uiteindelijk, waarom weten we dat nou zo precies van die... Kijk, in de theologiebank kan je dat niet zeggen. Als de professor zegt, hoe weten we dat nou, professor, van die drie eenheid? En hij zegt, ja, dat staat in de Bijbel. Dat kan natuurlijk niet. Het staat nergens zo letterlijk in de Bijbel. God is drie enig. Dan moet je gaan uitleggen. Dan moet je argumenten gaan aanvoeren. Dan moet je bijbelteksten gaan vergelijken. En dan komt er een lang verhaal. Maar de belijdenis is geen theologiedocument. De catechismus is geen theologisch document. En als gewone gelovige, en daar is de belijdenis voor geschreven, daar is de catechismus voor geschreven, als gewone gelovige zeggen we tegen die Jehovens getuigen, zeggen we tegen wie dan ook voor ketters, zeggen wij geloven dat, want dat is de leer van de schrift. Als ik moet uitleggen, daar heb ik een lang verhaal voor nodig, en dat kan ik misschien niet eens, en dan verwijs ik je wel naar bepaalde boeken, maar dit is wat de schrift zegt. Daarvoor geloven wij. Wij geloven dus, staat hier in één regel, in artikel 9, wij geloven dingen die we niet snappen, maar die we toch geloven. Want het staat in de Bijbel. Dan denkt om de Bijbel vraagt niet van ons absurde dingen. Dat is erg belangrijk. Want dan klinkt het net alsof wij alles geloven wat los en vast is, omdat de Bijbel het nou eenmaal zegt. Ik heb ooit werkelijk van iemand gehoord die zei, de walvis had Jona ingeslikt en dat geloven staat in de Bijbel. Dan is de Bijbel gezegd dat Jona die walvis ingeslikt had, dan had ik het ook geloofd. Nou, ik denk helemaal niet dat God blij is met zo'n geloof. Dat betekent alleen maar dat je goed gelovig bent. Dat je bereid bent de grootste onzin te slikken als er maar een of andere autoriteit achter zit. Nee. Wij worden niet gevraagd onzin te slikken. Er is een groot verschil tussen dingen die tegen ons verstand ingaan en dingen die boven ons verstand uitgaan. Nou, dat moeten we even op u laten inwerken. Er zijn dingen die gaan tegen ons verstand in. Die hoeven we ook niet te geloven. Als iemand er spreekt over een vierkante cirkel, dan maak ik een lange neus naar hem. Dan zeg ik, dat is onzin. Een cirkel is rond en anders is het geen cirkel. Een vierkante cirkel is absurd. Maar er zijn ook dingen die boven ons verstand uitgaan. Waar we gewoon niet bij kunnen. Dat zijn al die dingen waarvan vader of moeder tegen het kind zegt, zal ik je later wel uitleggen als je groot bent. Daar ben je nog te klein voor. Ik flapte er een keer uit naar mijn vader, ik was 4. Dan heb je later wel een hoop uit te leggen. Nou, dat is uitgekomen. Hij heeft later een hele hoop moeten uitleggen. Maar op dat moment, toen ik 4 was, kon hij zeggen, dat kan ik je dan allemaal nog niet uitleggen. Dat komt later wel. Dat is hier ook zo. De geloofsleider zegt, later in de hemel. Nou, dat staat er nog niet eens. Dan zullen we het snappen. Dat staat er nog niet eens. Maar dan zullen we wel de volle kennis en de vrucht ervan in de hemel genieten. En eigenlijk in zekere zin geldt dat nu al. Je kunt het niet helemaal op een rijtje krijgen. Drie personen en toch één God. Niet zoals man en vrouw twee personen zijn en toch één in het huwelijk. Nee, die ene gaat veel verder. Want je blijft als man en vrouw toch duidelijk onderscheiden, twee personen. Eén mens, ja, op papier. Maar je bent toch heel erg duidelijk twee mensen. Maar dit zijn niet drie goden. Het is één God. Nou, dat gaat ons verstand te boven. Maar wat je verstand te boven gaat, kun je wel aanbidden. Dat is een hele mooie gedachte. De grootste, de diepste dingen waar wij God voor aanbidden, dat zijn juist de dingen die we niet snappen. Maar die wel zo groot zijn dat we op ons aangezicht kunnen vallen om God daarin te vereren. En dat is hier ook zo. De belijdenis legt het ons niet uit. Ja, het legt er wel een heleboel over uit hoe het in elkaar is, maar ten diepste kan het geheimenis niet verklaard worden. En dat hoeft ook niet. Want wat je niet snapt, maar wat je toch gelovig aanneemt omdat de Bijbel het leert. Dat geloven omdat de Bijbel het zegt. En we genieten ervan. Ik hoop dat het onderwerp niet zo ingewikkeld was dat u zegt, nou ik kan niet genieten, was moet ingewikkeld. Ik kan ervan genieten, wij vereren één God. Moslim, wij net als jullie, wij vereren één God. Joodse vriend, wij vereren één God. Eén God. En dan wacht je 20 minuten en dan zeg je, maar die ene God is Vader, Zoon, Heilige Geest. En dan beginnen ze allebei te sputteren, maar je begint met te zeggen, wij zijn monotheïsten. Dat betekent, wij zijn mensen die geloven in één God. We snappen het zelf ook niet, dat in die Godheid drie personen te onderscheiden zijn. En daar is veel over gezegd, denk maar aan die 14 boeken van Augustinus. En iedereen heeft het zijne ertoe bijgedragen, maar wat we niet kunnen begrijpen, doorgronden, kunnen we wel genieten en aanbidden. En daar laten we het voor vanavond bij. Dit is al heel wat om innerlijk te verwerken. Maar ik ben echt blij dat we over die fundamentele dingen, waar bijna nooit over gepreekt worden, juist omdat ze weer de fundamenten horen, dat we daar vanavond eens over van gedachten kunnen wisselen. Tot nu toe ben ik alleen aan het woord geweest, maar dit is nu jullie kans. Om jullie ja-maars of wat voor opmerkingen en vragen dan ook naar voren te brengen. Ik moet even 1 seconde een slok water nemen om innerlijk tot rust te komen, broeder Paul.